Als je goede bedrijven hebt en die koers staat tijdelijk onder druk en je belegt er al in, dan kun je blijven zitten. Maar op het moment dat je ziet dat er juist een overwaardering ontstaat door marktsentiment of andersom, ja, dan kun je daar misschien van gebruik van maken.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 12 maart. Olieprijzen die blijven stijgen, net als de zorgen over inflatie. Dat ondanks een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie, dat is vrijgegeven woensdag. Dat er meer hoog tijd om over beleggen te praten, dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit hier met Loege Schilder en Jeff Thijssen. Ik kan het deels raden, denk ik. Maar wat heeft jullie bezig gehouden de afgelopen week, Loege?
Nou ja, de situatie van Iran. Hè, dus je toch wel continu bepaalt dat de koersen. Dus aan de ene kant is het, maar daar gaan we zo denk ik in het hoofdonderwerp meer over praten. Hè. Het is niet per se lange termijn beleggen. Maar ja, het is zo bepalend voor... voor de wereld, voor de economie, voor de politiek en voor de koersen. Dus dat hou je natuurlijk wel in de gaten. Er waren twee cijfers die wat mij betreft wat bijzondere aandacht kregen. De eerste was Oracle. Belangrijk omdat ze in de datacenter uitrol, in de AI-wedloop, heeft Oracle een belangrijke plek. Samenwerkingspartner in het Stargate-project. En de vorige keer bij de cijfers van Oracle verrasten ze met enorm veel remaining performance obligations. Dus de toekomstige orders, dat was enorm gestegen. Nou, daar ging de koers toen hardop omhoog. Larry Ellison was zelfs even de topman van Oracle, was zelfs even de rijkste man ter wereld. Maar ja, daarna ging de koers weer gedeeld door twee. En omdat er twijfel was over die uitrol van datacenters en de grootste klant OpenAI, of die dat allemaal wel kan afnemen en betalen. Nu waren er opnieuw cijfers en dat is dan toch een beetje een meetmoment van hoe is die strategie van Oracle, werkt dat wel? En die waren goed, ruim 20% meer omzet en winst. De omzet uit datacenteractiviteiten die neemt toe. Dus beleggers waren toch wel enigszins gerustgesteld. Een ander bedrijf wat met cijfers kwam, Basic Fit in de duurzame portefeuille. Nou, ook die cijfers waren goed. 17% omzetgroei in een goede start van 2026 met 4% meer leden in de eerste 10 weken. De kostenstijgingen zijn redelijk onder controle en de hogere cashflow die wordt gebruikt om de balans te versterken. Dus tot zover allemaal goed nieuws. De koers steeg in eerste instantie 3%, maar ging rond 12 uur 4% omlaag. Dus per saldo 7. Omdat er in het jaarverslag, wat dan om 12 uur uitkwam, zat een kostpost. Ze zijn gescamd en daar is 4,2 miljoen verloren gegaan. En dat stond niet in het persbericht wat 's ochtends dan was uitgebracht. En dat is wel een terugkerend probleem bij Basic Fit. De communicatie rond de cijfers is heel ongelukkig. En dat zorgt iedere keer toch wel voor forse koersbewegingen. En ik zou eigenlijk zeggen over die cijfers. Het bedrijf groeit goed. Maar zorg nou een keer dat de communicatie met de aandeelhouders en de beleggers beter wordt. Dan kan het vertrouwen in het management groeien. En dan kan dat bedrijf ook op de juiste waarde gewaardeerd worden. Want nu is het gewoon iedere keer is er weer iets en weer iets en weer iets.
Ja, ja,
en dan gaat die koers er omlaag. En dat is gewoon jammer. Dat is niet nodig. Zorg dat je dat verbetert. Basically, zou ik zeggen.
En die cashflow was altijd wel een zorg. Plaatje, ja. Toch? Is dat verhaal gekanteld nu?
Nou ja, dus waarom is die cashflow, was die cashflow zo negatief? Omdat ze eigenlijk sneller nieuwe vestigingen openden dan dat de bestaande vestigingen cashflow positief worden. Dus in het jaarverslag staat op zich wel leuk om even te lezen als je erin geïnteresseerd bent. Zo'n nieuwe vestiging, daar gaan natuurlijk eerst moet je daarin investeren. En dan moet het aantal leden groeien totdat ze break-even zijn en vervolgens totdat ze cashflow positief zijn. En na een jaar of 2,5 is zo'n nieuwe vestiging, noemen ze dan mature, en dan is hij maximaal cashflow, of dan is hij serieus cashflow positief, dan moet die vestiging 30% rendement op het geïnvesteerd kapitaal opleveren. En nou ja, als je natuurlijk 200 vestigingen hebt die mature zijn en 1000 vestigingen hebt die in de opbouwfase zitten en je hebt wel iedere keer die investeringen, dan is je cashflow negatief. Maar inmiddels is het zwaartepunt dus verschoven naar meer volwassen clubs die allemaal bijdragen aan de cashflow en wat minder investeringen in nieuwe clubs, ook omdat ze een overname hebben gedaan vorig jaar en met franchise model willen gaan werken waar die minder cashflow intensief zijn. Dus nu is die cashflow positief en nu kunnen ze dat dus gebruiken om de balans te versterken. En op zich ja, zorgt dat voor een minder risicovol bedrijf, wat denk ik beleggers ook prettig gaan vinden.
Ja, en onze collega Bram Melunders die heeft daar gisteren ook een volledige analyse over geschreven. Dus okay. Die is te lezen op beleggers. Oh, dat wist je niet.
Dat wist ik niet.
Okay, maar, nou, kan lezen als je wilt. Ja, dezelfde dingen die jij hebt gezegd eigenlijk. Jeff, wat is jou opgevallen?
Ja, natuurlijk ook die... alles draait er om die oliecrisis. Ik zag in ieder geval het Internationaal Energieagentschap. Die kondigde de grootste vrijgave ooit aan van strategische oliereserves. En dat gaat dan om 400 miljoen vaten. Dat die oliereserves vrij worden gegeven is pas 5 keer gebeurd in de historie. Dus het is toch wel iets unieks. En als je kijkt hoeveel vaten er dan door die straat van Hormuz verscheept worden. Mm-hmm. Dat zijn 20 miljoen olievaten per dag. Dus ze geven er nu 400 miljoen vaten vrij uit de reserves. Dus dan ben je eigenlijk bezig met een 20-daagse tijdelijke oplossing. Dus het gaat nog wel spannend worden en interessant denken om te volgen. Wat net ook al aangegeven wordt vanwege de angst voor de inflatie. Hoe lang gaat dit duren? We zagen deze week ook al dat de Amerikaanse president Donald Trump, die probeert er altijd alles aan te doen om de beurskoersen toch gestaag te laten groeien. Dat hebben we ook gezien met zijn importheffingen. Er staat ook onbekend de taco-term van Trump, always chickens out. Dus als het te heet aan zijn voeten wordt, dan gaat hij acties ondernemen. Nou, bij die importheffingen is dat iets makkelijker. Maar deze week probeerde hij het ook weer om aan te geven van de oorlog zal van korte duur zijn. Mm-hmm. Ik ben benieuwd naar de actie die hij gaat ondernemen om toch weer misschien onder bescherming schepen te laten varen. Dat die door de marine worden beschermd. Want hij zal daar actie moeten ondernemen. Omdat je wel ziet van dat er toch wel spectaculaire termen worden benoemd. Bijvoorbeeld de CEO van Saudi Aramco. De gigantische olieproducent, die gaf ook aan, die zaaide ook wat onrust. Die zei van als dit lang gaat duren, dan heeft dat catastrofale gevolgen. Dus het spel is op de wagen voor wat volatiliteit op de beurzen. En dat biedt ook altijd weer kansen vanuit de beleggersperspectief. Dan nog een paar winnaars en verliezers die me zijn opgevallen. De vorige keer dat ik in de podcast had ik het al over een paar bedrijven die behoorlijke klappen ontvangen. En dat was de autosector. Nou, er zijn er nu weer twee die toch wel met slecht nieuws kwamen. Bijvoorbeeld Porsche. 2025 is een jaar dat snel is om te vergeten voor de sportwagenbouwer. De operationele winst daalde met 93%. Dus dat gaat wel heel erg hard. En het zijn weer de duidelijke oorzaken. De topman wees met zijn vingertje naar de importheffingen in de VS, dat ze daar last hebben. Mm. En de enorme concurrentie op de Chinese markt, waar Europese luxewagens aan populariteit inboeten. Het bedrijf heeft ook last van de koerswijziging. Eerst naar elektrisch, nu toch weer meer inzetten op brandstof. Ja, dat kost bakken met geld en gaat om een bedrag van bijna 2,5 miljard euro. Volkswagen op zijn beurt. Later in de podcast, misschien in deel 2 van de podcast, gaan we het hebben over Dieteren. Dieteren is een distributeur van een Volkswagen-merk. Maar bij Volkswagen gaat het ook al tijden niet al te best. En ze schrappen nog eens 15.000 bijkomende banen tegen 2030. Bovenop de al eerder aangekondigde 35.000 ontslagen. En die banen gaan sneuvelen bij Audi, Volkswagen, Porsche. En ook bij een softwareafdeling die ze hebben. Het management zegt dat ze zich nog steeds nog meer moeten gaan voorbereiden op hevige concurrentie. De verkoopcijfers die staan flink onder druk in de VS en in China. En de netto-winst is gehalveerd. Dus dat snijden in de kosten Ja, ze zeggen dat ze in het vierde kwartaal dat het al iets beter ging. Dus dat is ook een sector om te volgen. Waar gaat het dan wel erg goed? Want er zijn ook bedrijven natuurlijk altijd die erg succesvol zijn. En een daarvan is het Spaanse Inditex. Dat is bekend van kledingmerken als Zara, Pull & Bear, Bershka en Massimo Dutti. En ja, schijnbaar die producten van hun die verkopen, die gaan over de toonbank als zoete broodjes. Want het boekte afgelopen jaar weer een recordwinst van 6,2 miljard euro. Dat is 6% hoger in 2024. Dat was ook al een recordjaar natuurlijk. En de kledingreus die wil ook dit jaar weer zijn marktpositie gaan verbeteren. Daarvoor gaat het 2,3 miljard aan investeringen doen. Dus ja, dat is een bedrijf wat positief in het nieuws kwam samen met TSMC. TSMC, ja, dat kennen we allemaal, de belangrijkste producent van chips wereldwijd. Die liet ook weer zien, die geeft elke maand, als er elke keer een nieuwe maand is, komen ze met groeicijfers. En als er sprake is van groei, maar dat is meestal bij TSMC. En dat bleek toch weer een groei te zijn van 30% ten opzichte van vorig jaar. Dus die stoomtrein die gaat gewoon verder, gesteund op alle investeringen in kunstmatige intelligentie. Dus dat zijn de punten die mij het meeste zijn opgevallen voor deze week.
Voor kennis.
Ja, we hebben net al heel even kort gehad over de situatie in Iran. Natuurlijk de olieprijzen die toch ondanks pogingen om het dempen blijven stijgen. Mensen merken het aan de pomp. We hebben net al heel veel gehoord van Jeff, maar Loeg, hoe kijk jij er naartoe? Wat houdt jou bezig?
Nou ja, kijk, ik heb gekeken naar... Als die energieprijzen nou verder stijgen, dan kan dat leiden tot hogere inflatie. Nou, dat kan weer leiden tot hogere rente. En dat heeft allerlei impact op de economie. En daar heb ik wat dieper naar gekeken van waar zit die impact dan precies. En om even kort nog naar die olieprijs te kijken. Die schommelde zo'n beetje rond de 60 een hele tijd. En soms 55, soms 65, maar het was redelijk laag. Amerika produceert veel de wereldeconomie draait niet super. Behalve op zich die investeringen in AI gaan groot, maar voor de rest is de wereldeconomie, dat is niet super aan het draaien. En dus ook de industrie en dergelijke. Zien we onder andere bij die autobouwers, zie je dat bijvoorbeeld terug. En dat zorgt er dan voor dat die olieprijs ietsje lager is. En dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat industriële producenten lage energielasten hebben en daarvan hebben kunnen profiteren in de afgelopen tijd. Na die aanval op Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. Daar liggen die olieschepen en dat zorgt voor onzekerheid op de oliemarkt. En afgelopen maandag zagen we even dat... De olieprijs, dan kijk ik met name naar die WTI. Dat is dan even degene die ik naar kijk. Maar die andere, de Brent, die ligt een paar dollar hoger. En dan heb je net wat hogere prijzen. Maar hetzelfde plaatje hoor, ze bewegen gelijk. Maar die WTI stond even 120. Ja, dan staat hij toch twee keer zo hoog dan die 60 voor de aanval inderdaad. Ja. En dan begint dat toch wel pijn te doen. Nou, vervolgens kwam Trump en die zei, de oorlog duurt niet zo lang meer en we gaan schepen escorteren. Dus toen daalde hij weer terug naar 80. Nou, dat is op zich super volatiel natuurlijk. En inmiddels staat hij volgens mij ergens, als we dit opnemen op donderdagochtend, staat hij volgens mij rond tussen de 90 en de 95. Ja, omdat Iran schepen aanvalt. Ze hebben vanochtend 6 schepen aangevallen. Die toch proberen door te varen. Ja, en de twee problemen zijn de angst voor aanval natuurlijk en dat het moeilijk is om die schepen te verzekeren. Dus daar probeert men dan wel een oplossing voor te bedenken. Maar ja, het feit dat er dus 6 schepen zijn aangevallen betekent dat die oplossing nog niet goed werkt. Dit kan best nog een tijdje duren. Wat Jeff in de inleiding al zei, bij de tarieven kon Trump vrij snel zeggen, ik draai die tarieven terug. Maar dat is in dit geval wat minder makkelijk. Want Iran, ja, hij kan natuurlijk niet beïnvloeden of Iran stopt met het aanvallen van die schepen. Mm-mm. Of stopt met het blokkeren van de straat van Hormuz. En ja, wat dat betreft is het toch heel lastig om daar voorspellingen op te doen. hoe dat gaat uitpakken. Ik denk dat iedereen daar dat zelf voor zichzelf in de gaten moet houden. Daar zelf moet naar kijken. En het kan natuurlijk elke dag anders zijn. Of elke week anders zijn. Maar ja, stel dat we toch een langdurige oorlog hebben. En dat die energieprijzen toch langdurig hoger blijken. Ja, dan hebben we wel een aantal gevolgen. En voor een deel zal dat ook wel lijken op een déjà vu. Want dat hebben we namelijk ook in 2022 gezien. Toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Toen gingen de energieprijzen ook hard omhoog. En toen zag je dat op allerlei plaatsen in de economie terugkeren. En de eerste was, denk ik, de directe energieprijzen. Dus de gasprijs ging toen hard omhoog. Mensen die moesten veel meer energiekosten betalen. Dat leidt ook tot hogere kosten van producten. Dus bijvoorbeeld de bakker die brood bakt met gas. Ja, die had hogere kosten. Datzelfde geldt voor een patatje. Ja. Frituren is intensief. Maar dit zijn natuurlijk wat kleinere uitgaven. Maar ook op andere industriële
sectoren
ja. Waar energie wordt gebruikt. Waar energie een onderdeel is van de kostprijs. Daar gaan de prijzen omhoog. En wat we in 2022, wat er eigenlijk een beetje bij kwam. Was dat die inflatie, die was sluimerend hoog uit de COVID-pandemie. Dus met die COVID-pandemie waren die toeleveringsketens waren verstoord. Daardoor was er al wat druk op prijzen voor onderdelen die er niet waren. We hadden veel geld op de rekening staan, dat we wat minder uit konden gaan. Nou, en dat was een soort sluimerende inflatie. En toen die energieprijs steeg, toen schoot die inflatie in één keer omhoog. Hoe dat dan precies kan, weet ik ook niet. Maar misschien omdat partijen dachten, ja, kunnen we die prijzen dan wel doorbelasten? Ja, nee. En nu? Ja, nu zijn die energieprijzen omhoog. Dus nu hebben we een mooi excuus om die prijzen te verhogen. Maar ja, toen zagen we die inflatie boven de 10% gaan. En toen ging de rente dus ook 3-4% omhoog. Nou, nu hebben we een soort sluimerende inflatie nog van de tarieven. Er zijn best wel wat onderzoeken die inmiddels zeggen, ja, die tarieven worden uiteindelijk toch betaald. Door de importeur, door de consument die hogere prijzen moet betalen. Maar die prijzen die zijn nog steeds aan het stijgen vanwege die tarieven. Veel partijen hebben het nog niet aangedurfd om die tarieven helemaal door te belasten. En zo'n energiespike die kan ervoor zorgen dat die inflatie dan toch weer omhoog gaat. En de vrijdag voor de aanvallen waren de groothandelsprijzen bijvoorbeeld 0,5% gestegen. En onderdelen in die groothandelsprijzen waren zelfs 0,8% gestegen op maandbasis. Ja, dat is best een serieuze stijging. Dus dat geeft aan dat er was al wat inflatiedruk vanuit die tarieven, vanuit minder personeel. En zo'n energiespijk kan er dus voor zorgen dat die inflatie eigenlijk moeilijker onder controle kan blijven. En waardoor de rente, overheden willen graag dat de rente verlaagd wordt. Omdat daarmee de staatsschulden beter betaalbaar zijn. Maar, en de woningen en de hypotheken en de andere leningen. Maar ja, als die inflatie omhoog gaat, dan moet de rente omhoog. En in 2022 kregen centrale bankiers het verwijt dat ze te lang gewacht hadden met het verhogen van de rente. Waardoor die inflatie zo hoog kon zijn. De verwachting is dat ze daar nu minder dat ze daar van geleerd hebben en dat ze daar wat korter op zullen reageren. Nou, en dat zal weer voor extra spanning zorgen met het Witte Huis. Want het afgelopen jaar werd er al toch wel wat trucs uit de kast getrokken met aanklachten en dat soort dingen om de druk op die renteverhoging. Nou, en stel nou dat die rente verhoogd wordt. We zien in Europa dat de korte rentes met 0,3% gestegen zijn. In Amerika is dat tot nu toe kleiner. Dus obligatiebeleggers gaan er al wel vanuit dat er wat gebeurt. Ja, dan stijgen dus de rentelasten van de overheden en bedrijven met hoge schulden. Dus dat is een aandachtspunt voor beleggers. Zit je in bedrijven met hoge schulden, hou er dan rekening mee dat daar hogere rentelasten komen. De waarde van groeibedrijven daalde in 2022 heel sterk. Want als je een groeibedrijf waardeert, dan heb je de toekomstige kaststromen die verder in de toekomst liggen, die waardeer je tegen hogere rentes. Mm. Dus die vallen lager uit. Nou is een deel van die groeibedrijven, hebben we in de vorige podcast ook wel besproken. De software en dergelijke, die zijn al behoorlijk afgekomen. Maar ja, zo'n rentestijging, dat zorgt in 2022 echt wel voor een behoorlijke daling. Mm-hmm. Het wordt minder interessant om te investeren. Dus als je een investering moet doen en je kan dat, je kan tegen 4 of 5% lenen. Ja, dat is een echt ander plaatje als dat je tegen 8 tot 10% moet lenen. Dus dat is een ding. En specifiek in deze situatie speelt nog een rol dat de kunstmest. Ja, dat is.
Kun je die ook niet zien aankomen? Niet. Ja.
Maar kunstmest. Nou, kunstmest wordt gemaakt als een bijproduct van gas. En dus. En er wordt in het. En kunstmest gaat ook voor een. Ook 30%, dacht ik, van de wereldwijde kunstmestproductie wordt getransporteerd door die Straat van Hormuz. En als die dicht zit, ja, dan kan die kunstmest dus ook niet zijn bestemming bereiken. En. Dat is extra relevant omdat kunstmest het belangrijkste is in het zaaiseizoen. In het begin van het groeiseizoen. En nee, je raadt het al, die dat zaaien, dat gebeurt nu.
Ja.
Of dat aanplanten, dat gebeurt nu. En het is, nou ja, volgens de specialisten, ik ben niet zo specialist op het gebied van agricultuur, maar is het dus heel belangrijk dat in de aankomende weken die kunstmest wordt gebruikt om dat groeiproces te versterken. En anders kunnen de oogsten verderop in het jaar heel erg tegenvallen. Omdat er onvoldoende kunstmest was. En dat, nou ja, dan zou je dus ook een voedselcrisis kunnen hebben. Omdat die Straat van Hormuz dicht zit. Dus dan heb je eigenlijk allerlei gevolgen. Dus de inflatie kan omhoog. Nou, als de voedseloogsten slecht zijn, dan gaat dat ook zorgen voor hogere inflatie. Dat zal dan leiden tot hogere rente. En dat is voor beleggers een risico. Is er dan ook een manier om je daartegen te beschermen? Nou, wat je over het algemeen ziet is bedrijven met veel pricing power. Dus die een sterke positie in hun markt hebben. En die de prijzen kunnen verhogen.
Yeah.
Zonder dat ze meteen hun klant verliezen. Die kunnen meestal wel meebewegen met die inflatie. En over het algemeen zie je dat die in zo'n hogere inflatieomgeving in eerste instantie kunnen profiteren. Want die kunnen wel de prijs verhogen aan de voorkant. En aan de achterkant duurt het dan wat langer voordat die inflatie doorkomt. En dan houden ze daarmee de marges op peil of kunnen ze zelfs iets verhogen. En dat, nou ja, als je idee wil hebben welke bedrijven dat dan zijn. Ja, kijk even naar 2021. Toen werden die prijzen sterk verhoogd. En in 2022 en later kwamen die kosten pas door. Dus dat.
Wat voor bedrijven zijn dat dan?
Nou,
waar moet ik aan denken?
Bijvoorbeeld een Microsoft heeft de mogelijkheid om die prijzen te verhogen. Maar ook
Coca-Cola.
Bepaalde luxe merken. en die de supermarkten deden het volgens mij ook. En dan later komen pas die looneisen. Koffiebedrijven hebben we dat gezien, dat ze die prijzen al verhoogden. Dus nou ja, als ze met name pricing power en de sterke moat, klanten die afhankelijk zijn van hun bedrijven, die kunnen dat.
Dat zijn dus de veilige havens waar ik aan moet denken. Als
de veiligere havens.
Veiligere, ja. Ja. Want wat we net zeiden, elke sector wordt geraakt.
Ja, kijk, als de rente stijgt, dan heeft dat gewoon sowieso gevolgen voor de discontovoet. Dus als je bij een hogere rente hoort een lagere price earning. Omdat gewoon het alternatief van obligaties interessanter wordt. Als ze investeren, dan moeten ze tegen hogere kosten lenen. Dus wat dat betreft, over het algemeen zie je wel dat hogere rente is druk op de koersen. En goed, het mooiste zou natuurlijk zijn als er toch een oplossing komt voor iedereen. Hè? Want dan hebben als er bommen vallen, is sowieso gewoon voor mensen niet goed. Het is voor de economie niet goed. Dus het mooiste zou zijn als er een oplossing komt. Als die er niet komt, ja, dan denk ik dat het grootste gevaar niet zozeer zit in het oorlog zelf. Want Israël, Oekraïne, daar zijn we als beleggers al wel weer aan gewend. Mm. Het grootste risico zit in: wat gebeurt er met die inflatie vanwege de stijging van de energieprijzen, wat mij betreft?
Ja, en heel even als we uitzoomen, want ik kan me ook wel voorstellen dat wij zeggen altijd, beleggersbelangen zeggen altijd, we doen in ieder geval een advies voor een jaar geven. We blijven zitten, we zijn gewoon langetermijn beleggers. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die luisteren iets hebben van, ja jongens, maar moeten we niet iets doen? Is het echt nog zo dat we blijven gewoon zitten en maak je niet druk en het gaat wel weer over?
Nou ja, ik kijk vanuit de beleggersperspectief. Een van de voordelen die je hebt als particuliere belegger ten opzichte van bijvoorbeeld een fondsmanager, de beheerder van een beleggingsfonds, is dat je nou juist wel daar doorheen zou moeten kijken en voor de lange termijn kan beleggen. Want dan profiteer je het meeste van het rente-op-rente effect. Mm. En een fondsbeheerder, ja, die zal een gedeelte van zijn fonds verliezen als hij een slecht jaar presteert. Dus je ziet dat die ook vaak heel veel mutaties doen. Veel meer mutaties dan eigenlijk noodzakelijk zijn. Er wordt heel veel geswitcht tussen nu nemen we dit belang, nu nemen we dat belang. Maar als je kijkt als je echt zeg maar selecteert van wat net genoemd werd, kwaliteitsbedrijven, lage schuld die elke crisis kunnen doorstaan, die prijszettingsmacht hebben. Mm. Ja, dan is het eigenlijk een kwestie van de tijd zijn werk laten doen en op je handen zitten. En daar horen dus ook flinke dalingen bij. Maar als er fundamenteel niks verandert bij het bedrijf, zoals een Coca-Cola bijvoorbeeld, en je verwacht dat mensen dat een van hun favoriete dranken blijft, in vergelijking bijvoorbeeld tot een PepsiCo, dat je ook geen zorgen maakt over dat mensen minder dat gaan consumeren vanwege de focus op gezondheid, dan is het een kwestie van daar continu blijven zitten. En dan zou je eigenlijk niet bezig moeten zijn van wat is het resultaat over 12 maanden, maar echt meer op de lange termijn kijken. En voor een beleggingsfonds, het is natuurlijk lastig marketing te doen en nieuw vermogen aantrekken als je zegt van ik moet adverteren. Ik heb de afgelopen 12 maanden een verlies gemaakt van 40% rendement. Ja, dat is toch een soort van psychologisch effect waardoor mensen niet instappen, terwijl dat vaak nou juist een heel goed moment is om in te stappen. Dus de strategie is toch naar mijn mening het beste, je kalmte bewaren, beleggen in sterke bedrijven met een goede balans. Prijszettingsmacht, misschien de nummer 1 in een bepaalde markt met dat je weinig hoeft te vrezen van concurrentie. En de rente heeft inderdaad ook een effect. Hebben we ook gezien bijvoorbeeld bij alle halfgeleiderbedrijven dat die een flinke koerscorrectie kregen omdat een groot deel van de winst in de toekomst wordt behaald. Dat zeggen ze dan op een bepaald moment. Maar het is ook een stukje het sentiment. Maar die bedrijven die op de middellange termijn is het gewoon aannemelijk dat die het gewoon heel goed gaan doen. Omdat iedereen is verslaafd aan een smartphone. Ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaan door. Je ziet overal al bij bedrijven dat de medewerkers op de klantenservice die worden vervangen door AI. Dus dat ziet er gewoon rooskleurig uit. Maar dat wil niet zeggen dat niemand heeft een glazen bol dat het over 12 maanden een positief koers gaat de mensen. Dus ik denk het meeste wat je het beste kan doen als particulier belegger is toch focussen op een wat langere periode dan een periode van 12 maanden. En nu lijkt alles te vallen of staan met hoe het gaat in het Midden-Oosten. En hoe langer dat duurt, hoe vervelender de gevolgen zijn ook met de inflatie. En daarmee komt ook bijvoorbeeld de ECB in een ongemakkelijke situatie. Ze hebben inderdaad vorige keer, waren ze te laat. Met de inflatie, het was tijdelijk. En zullen ze misschien nu eerder moeten gaan ingrijpen. Maar dat is allemaal wel erg op wat korte termijn, 12 maanden, misschien 24 maanden. Maar ik denk dat je als particuliere belegger toch je stip op de horizon moet houden voor een langere periode. En misschien een klein gedeelte van de portefeuille, dan ben je weer wat meer aan het speculeren. Van dat je denkt, ik ga daar nu een ritje in maken in dat aandeel.
Ik denk dat Jeff helemaal gelijk heeft. Mm-hmm. Dus focus op de lange termijn, focus op goede bedrijven, kwaliteit, die inderdaad iedere crisis kunnen doorstaan. Dat gezegd hebbende, zien we natuurlijk wel elke dag dat die koersen bewegen. En dat die koersen soms op een manier bewegen waarbij je denkt bij jezelf, hoe kan het nou dat het op de lange termijn zo goed gaat, maar dat die koers een heel ander beeld laat zien. En dan is het wel handig dat je een beeld hebt van wat beïnvloedt nou die koers. Is dit iets wat sorteert die koers voor op iets wat misschien wel een probleem gaat vormen voor het bedrijf op lange termijn? Of is het marktsentiment waar ik juist gebruik van kan maken? En dan ook weer uitgaande van die lange termijn het liefst. En dat is Dus uiteindelijk, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Als je goede bedrijven hebt en die koers staat tijdelijk onder druk en je belegt er al in, dan kun je blijven zitten. Maar op het moment dat je ziet dat er juist een overwaardering ontstaat door marktsentiment of andersom, ja, dan kun je daar misschien van gebruik van maken. En ik denk dat met name de uitgangspunten zijn. Hè? Dus buy low, sell high. Dat is wat je moet doen. En in de paniek zie je heel vaak dat mensen denken, oei, het is nu hard gezakt. Als het straks nog verder zakt, dan ben ik een deel van mijn geld kwijt. En dan is de conclusie dat ze sell low. Mm-hmm. En dan herstelt het weer. En dan denken ze, oh, nou ja, nu kan ik wel weer beleggen. En dan ben je buy high aan doen. Dan ben je eigenlijk precies het tegenovergestelde aan doen.
Maar als je zegt buy low, sell high, dan ben je dus toch aan het verkopen.
Uiteindelijk is er altijd, of uiteindelijk komt er een keer een verkoopmoment.
Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar mede-eigenaar was van BC en ASMI, dat zijn relatief kleine bedrijven geweest in de afgelopen 10 jaar. Daar zijn heel veel periodes geweest waar je buy, ja, low, sell high kon doen, omdat die aandelen zijn heel vaak verdubbeld in een vrij kort tijdsbestek en zijn vervolgens weer gehalveerd. Maar ja, in de praktijk is het voor de meeste mensen heel lastig om dat te timen. En had je achteraf gezien, had je beter zeg maar 1 keer buy kunnen doen en dan vervolgens niet aanraken.
Ja, nee, eens. Waarbij, kijk, je haalt er nu natuurlijk 2 uit die het fantastisch hebben gedaan. Hè? Dus in de AX zitten 30 aandelen en die 3 chipmakers hebben het fantastisch gedaan. Ja, 15 jaar geleden. Was dat beeld misschien net even anders geweest? Of was het niet zo gemakkelijk om te zeggen, ja, die 3 gaan de beste zijn en die andere 27, die blijven achter. Dus achteraf is het makkelijk om te zeggen, die had je moeten kopen en die had je nooit moeten verkopen. Kijk, wat ik eigenlijk wil zeggen is niet zozeer dat je niet goede bedrijven die redelijk gewaardeerd zijn of die waarvan jij denkt dat ze aantrekkelijk of dat er nog voldoende potentie tegen de huidige prijs in zit, dat je die moet aanhouden. Het gaat me er meer om dat je die felle koersbewegingen die we zien op de markt, die ontstaan juist omdat door onzekerheid mensen verkopen om van die pijn af te zijn. En dat, als bijvoorbeeld die koersbeweging verklaard kan worden door een hogere rente, omdat gewoon de price earning over het algemeen wat zakt omdat de rente gestegen is, ja, dan is dat onverstandig. Als de koersbeweging is omdat de rente gestegen is en ze kunnen de schulden niet afbetalen, dan heb je een ander verhaal. Ja. En dat is, ik denk dat iedere belegger voor het aandeel waar hij in belegt of voor die afweging moet maken van, kan het bedrijf hier doorheen komen of zitten er bepaalde risico's aan waardoor ik straks zeg, oei, had ik daar maar wat scherper naar gekeken.
In de volgende aflevering hebben we met Jef Thijssen over beleg in familiebedrijven met speciale aandacht voor de cijfers van Dieteren. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.